Wij staan hier met een somber gemoed, zei onze premier gisteravond. En ja, het land lijkt wel te zijn ondergedompeld weer in een nieuwe golf van besmettingen, nu door een variant van het virus dat moeilijk te bestrijden lijkt, weten we nog niet. Maar ik sta hier toch zelf niet met een somber gemoed, want ik mag toch de blijde boodschap van het evangelie doorgeven. Gisteravond dacht ik heel even, moet ik iets anders zeggen vanmorgen. Iets wat meer aangepast is aan de situatie. Maar nee, ik houd mij bij dit gedeelte, want dit is het hart van het evangelie. En daar hebben we ons houvast aan. Daar mogen we ons aan oriënteren. Nou, dat doen we dan ook vanmorgen. Dus dat is Galaten 2, vanaf vers 15 tot en met 21. Ik heb me gisteravond nog laten testen, of ik heb ze mezelf getest. Want ik had wat enkele verschijnselen, maar het was niet zo. En in deze dagen ben je toch al gauw onzeker dat je denkt van, nou, ik hoest een beetje. Ja, dat kan ook weer iets anders betekenen, maar dit is wel een bekend kuchje van mij. Ik hoop dat het allemaal goed gaat. We zullen erop vertrouwen. En we gaan nu lezen, Galaten 2, vanaf vers 15. Wij, die van nature Joden zijn en geen zondaars uit de heidenen, weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet. Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. Maar als wij die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet. Want als ik dat wat ik afgebroken heb weer opbouw, dan bewijs ik daarmee dat ik zelf een overtreder ben. Want ik ben door de wet en voor de wet gestorven, opdat ik voor God zou leven. Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Ik doe de genade van God niet teniet. Want als de gerechtigheid door de wet was, zou zijn, dan was Christus tevergeefs gestorven. Dit is zo'n mooi centraal vers uit het evangelie. Als Paulus hier dat zegt, ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Een schitterend vers waarin het hele evangelie is samengevat. Het is wel opvallend dat in deze woorden Paulus dat kleine woordje ik vaak gebruikt. En wat dat betreft schiet deze tekst midden in de roos van het moderne levensgevoel dat we allemaal zo goed kennen. Want in het levensgevoel van vandaag krijgt dat ik heel veel aandacht. Want we leven in een ego-cultuur. En de meeste werkwoorden die wij gebruiken staan ook in de eerste persoon enkelvoud. Ik ben, ik wil, ik denk, ik heb, ik doe, ik leef, ik zal. Ik. Heel veel staat in onze tijd in de eerste persoon enkelvoud. En je zou kunnen denken dat deze tekst is weggelopen uit de moderne literatuur. Want daar draait het toch altijd om, hè? Om het ik van de zelfbepaling. Het ik van de pure onafhankelijkheid. en de mondigheid van de mens. Dat is het ik. Dat de mens aan zichzelf genoeg heeft en ook in zichzelf opgaat. De mens die volkomen autonoom is. Iemand heeft onze tijd getypeerd als een tijd of een cultuur van narcisme. En hij trok een vergelijking met de figuur uit de mythologie, Griekse mythologie. De figuur van Narcissus. En deze Narcissus ontdekte op een zeker moment zijn prachtig gebouwde lichaam in die weerspiegeling van het water. Hij was naar een bosvijver gegaan en hij zag zichzelf in de weerspiegeling van het water. En hij kon er maar niet genoeg van krijgen. Hij dronk het als het ware in en bewonderde zichzelf. En volgens het verhaal was hij zo verliefd op zijn eigen beeld dat hij zich steeds meer vooroverboog en zich als het ware wilde verzadigen met zijn eigen spiegelbeeld. En tenslotte viel hij voorover en verdronk. En met die figuur van de Narcissus teken je de mens van vandaag ten voeten uit. Want het ik, dat staat zo in het middelpunt. Dat ik is zo belangrijk. Wij zijn individualisten geworden met het eigen ik in het middelpunt. En waar het nu om gaat, dat is dat je je rechten opeist. Dat je je volledig kunt ontplooien. Dat je voor jezelf kunt opkomen. En narcisten, die zijn er velen. Narcisten, die zijn er omdat mensen ook narcist kunnen zijn als een ziekelijke trek in hun persoonlijkheid, maar kunnen ook narcistisch denken en handelen. Zo'n manier van leven erop nahouden. Omdat het zo fijn is om aan jezelf te denken. En omdat het zo heerlijk is om jezelf te ontwikkelen en te ontplooien. Als het middelpunt van je eigen universum. Om jezelf te aanbidden, te adoreren. Maar dat kunnen wij toch niet van Paulus zeggen. Paulus als een narcist. Nee. Hij zegt ook iets heel anders. Dat wat haaks staat op het moderne levensgevoel. Hij zegt, met mijn ik is iets gebeurd. Want dat ik is in Paulus' leven niet het allerbelangrijkste meer. Het alles bepalende middelpunt, dat is iemand anders geworden. Dat is Jezus Christus geworden. Want hij heeft zijn ik ingeleverd bij Jezus als zijn heiland. Hij leeft niet langer voor zichzelf, maar heeft zichzelf uit handen gegeven. In de handen van de Heer. En van Jezus heeft hij een totaal ander leven ontvangen. Een leven in dienst van het koninkrijk. Een leven in perspectief van de eeuwigheid. In een andere brief dan de Galaten brief waar we nu vanmorgen uit gelezen hebben, dan somt hij in hoofdstuk 3 een hele lijst van verdiensten op. Besneden op de 8e dag. Uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin, Hebreeën uit de Hebreeën, wat de wetten betreft een fariseer. En mankeerde echt, zei hij, daar helemaal niets aan hem. Alles was puik in orde. Hij kon ermee voor de dag komen. Maar toen hij de Heer Jezus leerde kennen, toen zag hij dat alles wat hij zo zorgvuldig benoemd had, als bouwstenen van zijn cv, dat dat van nul en geen waarde was. Vuilnis noemde hij dat. Het was schade. Vuilnis. En het woord vuilnis, dat is een Grieks woord. En dat betekent eigenlijk niets anders dan drek. Het is van niks waarde. En die hele opsomming van kwaliteiten, van afstamming, van ijver, van verdiensten, van godsdienstigheid, dat betekent allemaal niks. En als Paulus vanmorgen zijn verhaal ons kwijt kan, dan zal hij zeggen, ja, maar er is wel een tijd geweest dat mijn leven vol zat van ik zal en ik ben en ik heb en ik wil en ik doe. En dat het allemaal wel om hem draaide. Hij leefde in een ultieme vorm van zelfbevestiging, persoonlijke autonomie. Maar toen is er dus iets gebeurd. Toen heeft hij de Heer Jezus leren kennen. Die is hem verschenen op de weg naar Damascus. En dat is een totale verandering van zijn leven geworden. En toen is hij alles anders gaan zien. Hij zegt, toen ben ik anders gaan leven en anders gaan denken. Maar was hij dan zo'n goddeloze egoïst? Was hij dan zo'n narcistus die verliefd werd op zichzelf? Want we kennen hem toch vanuit de Handelingen als een persoon die vol ijver voor Gods zaak op de kleren had gepast van mensen die bij de steniging van Stefanus aanwezig waren. En we zien hem later op de weg gaan naar Damascus met brieven van de hoge priester om de volgelingen van Jezus Christus gevangen te nemen. Hij was bezield van een gloeiende hartstocht om God te kunnen dienen, te mogen dienen. Vol vuur ijverde hij voor de Heer en de Heerscharen en voor de wet van God. Dat is toch niet narcistisch? Ja, zegt Paulus, maar het was wel blinde ijver die voortkwam uit een diepe behoefte van religieuze bevrediging. Ik wilde opkomen voor de wet, zegt Paulus, maar eigenlijk wilde ik ook opkomen voor mijn religieuze zelf. Blinde ijver, zegt hij. Zelfliefde. Uiteindelijk zocht ik mijzelf in het ijver voor God. En in het fariseïsme van zijn dagen was dat de ontaarding van de wetsbetrachting. God wilde natuurlijk in gehoorzaamheid en in eerbied gediend worden. Maar de fariseeën zochten het in het stipte houden van de wet als een vorm van zelfverdiensten en eigen gerechtigheid. Het ging eigenlijk niet om de eer van God, maar om de eigen eer. En de Heer Jezus heeft zelf over hen gezegd, over die fariseeën: al hun werken doen zij om in het oog te lopen bij de mensen. Want ze maken hun gebedsriemen breed en hun kwasten groot. Ze houden van de eerste plaatsen bij de maaltijden en van de erezetels in de synagogen. En dat religieuze narcisme heeft Paulus bij zichzelf ontdekt. In de ontmoeting op de weg naar Damascus met Jezus is hem dat in één keer duidelijk geworden. Hij werd toen met blindheid geslagen, maar tegelijkertijd gingen zijn ogen open voor het wonder van Gods genade. En dat hij niet kon vertrouwen op eigen gerechtigheid, maar dat hij de gerechtigheid door het geloof in Jezus Christus nodig had. En daarom kan hij hier ook in vers 19 zo overtuigend zeggen: ik ben door de wet, voor de wet gestorven, opdat ik voor God zou leven. Zo staat het met mij, zegt Paulus. Dat hele complex van wetten, regels, voorschriften, tradities, dat voorheen mijn leven beheerst, dat heeft voor mij afgedaan. Dat heeft niks meer over mij te zeggen. En daar hoef ik ook niet meer narcistisch voor te ijveren. Want ik ben dood voor de wet. En ik heb al mijn heilig werk en al mijn fanatieke ijver en wetsbetrachting, mijn eigen gerechtigheid bij het kruis van Jezus gebracht. En het daar gedeponeerd. Ik heb heel mijn hebben en houden uit handen gegeven. Ik ben gecapituleerd voor de macht van Gods liefde. Ik heb me overgegeven aan de genade van Christus. Met Christus ben ik gekruisigd, zegt hij. En toch leef ik. Maar het is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En dan denk je bij jezelf: wat een ander geluid dan het geluid van die narcistische fariseeën. Hier is geen spoor meer te bekennen van die bloedhond die bezig was om de christen in Damascus te willen vervolgen. En hij blies moord tegen alles wat christen heette. Hier is een man die Jezus heeft ontmoet. En aan die ontmoeting een blijvende verandering heeft overgehouden. Met Christus ben ik gekruisigd, zegt hij. En over zijn Damascus-ervaring heen wijst Paulus op dat moment dat Jezus aan zijn kruis hing. Daar is het gebeurd wat die ervaring bij Damascus mogelijk maakte. Toen Jezus daar hing aan het kruis, zegt Paulus, toen hing ik daar. Toen Jezus daar stierf, toen stierf ik daar. Waar is nou die Paulus die de gemeente zo vervolgde? Waar is die ijveraar voor de wet? Waar is die man die zo trots was op zijn Joodse wortels en fariseïstische kennis? Hij is er niet meer. Hij is niet meer te vinden. Hij is dood. Hij is met Christus gekruisigd. Zijn handen en zijn voeten zijn met Christus aan het hout genageld. Zijn hoofd is gebogen. Zijn hart is gebroken met Christus. Zijn zijde is met Christus doorboord. Zo is de dood van Jezus, zijn Heer, ook Paulus dood geworden. En toen Jezus uit de dood opstond, zegt hij, ben ik met hem uit de dood opgestaan. En die oude Saulus, die Saulus, is er niet meer. Hij heet nu Paulus. Paulus, dat betekent de kleine. Hij is klein geworden van zichzelf. Omdat de grootheid van God en de majesteit van God in hem tot volheid zijn gekomen. Hij is zwak, maar in Christus is hij sterk. Ik ben dood, maar ik leef, zegt Paulus. En dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. Ik leef van de genade, de liefde en de gerechtigheid van Jezus. Mensen, dat is overgave, overgave. Dat gebeurt waar een mens komt tot een ontmoeting met de Heer. Dan kun je niet blijven die je bent. Dan ontdek je je eigen waardigheid, je tekortschieten, je zonde. Als je je leven wilt vasthouden, als je ten koste van alles het eigen ik wilt handhaven, je eigen gerechtigheid overeind wilt houden, zegt de Heer Jezus, dan zul je het leven verliezen. Maar als je het leven uit handen geeft, als je dat aan mij geeft, dan zul je het leven vinden. Want dan vind je de liefde en de genade van God. Mensen, overgave is het moeilijkste wat een mens kan doen. En het klinkt voor de mensen van onze tijd, van onze egocultuur, als onaangenaam in de oren. Dat is het laatste toch wat je doet. Jezelf uit handen geven, je overgeven in de handen van iemand anders. Van jezelf afzien, dat doe je toch niet? Dat strijkt de mensen van vandaag tegen de haren in. Het staat haaks op het levensgevoel van vandaag. De Bijbel weet het ook. En het evangelie is niet naar de mens, zo staat het in het begin van de Galatenbrief. Het woord assertiviteit, ja, dat kennen we. Maar het staat niet in de Bijbel. Maar het komt zo vaak voor in de houding van mensen. Zelfontplooiing komt ook niet voor in het Bijbels idioom. Maar wel in het denken van mensen. Iemand heeft dus gezegd, lijkt het wel twee evangeliën. Twee evangeliën. Aan de ene kant het evangelie van Jezus Christus. Dat ons de weg van de opofferende en zichzelf wegcijferende liefde wijst. En aan de andere kant is er het evangelie van de psychologie. Dat leert ons onszelf te verwerkelijken, naar ons gevoel te luisteren, voor onszelf op te komen. Maar Paulus heeft het grote geheim van het evangelie van Jezus ontdekt. Met overgave lijkt je alles wel te verliezen. Maar het is anders. Alleen door overgave, alleen door jezelf uit handen te geven in de machtige hand van God, zul je het leven vinden. Je bestemming bereiken. Dan zul je gerechtigheid mogen ontvangen. En ik kan me voorstellen dat voor mensen onbegrijpelijk is. Het is ook zo'n vreemde paradox die er bestaat. Het is de meest vreemde paradox die er bestaat. En je kunt er niet mee terecht in het zakenleven. Je kunt er niet mee terecht in de politiek of op het slagveld. Want in de ontspoorde werkelijkheid van vandaag, dan slaat het nergens op. Daar regeert het recht van de sterkste. En het is je reinste kolder om daar iets positiefs over te zeggen. Maar toch is dat de kern van het evangelie. Op grond van de overgave van de Heer Jezus mogen wij ons overgeven aan hem. Het is de poort tot het werkelijke leven met God. Overgave, dat is Paulus zijn eigen Golgotha-ervaring geworden. Door zichzelf te verliezen, heeft hij het gevonden. En hij zegt dan ook ergens dat het, ja, het vasthouden aan je eigen eer, waardigheid, hem schade heeft gebracht. En uiteindelijk is dat hem winst geworden. Want hij is met Christus gekruisigd. Hij stierf aan zichzelf. Alles is hij kwijtgeraakt. Maar hij heeft daarmee ook alles gewonnen. Hij leeft nu door het geloof in Christus. En toch staat hij met beide benen in deze wereld. Want hij zegt ook, voor zover ik in het vlees leef, ja, dan komt daar iets uit voort. Hij is niet ontstegen uit het aardse bestaan. Hij zweeft niet op een roze wolk boven de wereld. Nee, hier in het bestaan, in het vlees, in het bestaan van eten en drinken, van slapen en werken, van zorgen, van noden en behoeften, leeft hij in het vlees, ja. En dat is lang niet altijd makkelijk, niet eenvoudig, want we kennen hem in zijn uitspraken over wat hem allemaal is overkomen. Aanvechting, moeite, strijd. Soms met dingen die je zozeer belasten. Maar hij zegt, ik hou het uit. Door het geloof in Jezus, de Zoon van God. Hij leeft in mij. En daardoor kan ik het volhouden. Daardoor kan ik kracht ontvangen. Want hij heeft mij lief gehad. Hij heeft zichzelf voor mij overgegeven. Dat is wat Paulus weet. En daaraan toevoegt. God heeft mij lief gehad in zijn Zoon. Hij heeft zich voor mij overgegeven. En die diepe ondertonen, die kunnen Paulus zo bemoedigen, zo ontroeren, zo bewegen. Jezus heeft die religieuze narcist die Paulus was, heeft Jezus lief. Hij die het allemaal zelf wilde doen, met zijn eigen gerechtigheid het koninkrijk wilde binnengaan. Hij die het goede wilde doen, maar ontdekte dat het kwade hem erbij was. Paulus spreekt zijn verwondering uit dat Jezus hem zo lief heeft. Hij kan er niet over uit dat de Heer zich voor hem heeft overgegeven. Hij met zijn falen, met zijn tekortschieten, hij heeft zich mogen overgeven aan Jezus. En hierin mochten we ook iets zien van het geheim van de genade van Christus. En in Filippenzen 2 vinden we dat zo mooi verwoord. Dat Jezus niet zich angstvallig heeft vastgeklampt aan zijn goddelijke afkomst. Maar dat uit handen heeft gegeven. Zichzelf heeft ontledigd. Het woord kenosis in het Grieks staat hier. Ontledigd. Hij heeft zichzelf helemaal leeggegeven. Om het mogelijk te maken dat wij tot hem konden komen. Hij is mens geworden. Dat is de vleeswording van het woord, dat is wat we nu in deze adventstijd mogen vieren. Paulus betrekt dat ook op zichzelf. Hij spreekt niet in algemene termen over die ontlediging, maar hij spreekt het zo uit dat hij zegt, ja, maar dat was voor mij. Hij heeft zich voor mij overgegeven, of hij heeft mij lief gehad. Overgave mensen, dat is moeilijk hoor. Er zijn zoveel mensen die het allemaal in eigen hand willen houden. Die bang zijn om zichzelf te verliezen. Ze vinden allemaal dat veel te hoog geëist van God. Ze willen namelijk de zelfbeschikking over zichzelf behouden. Waar haalt God het recht vandaan om van mensen te verlangen zich over te geven? En die vraag komt niet alleen maar uit het moderne levensgevoel tevoorschijn. Die is van alle tijden. God mag niet aan ons ik komen. Het ik is ons heilig. En dat toch is wat God vraagt, onze overgave aan hem. Hij wil niet alleen maar zijn rechten als schepper laten gelden, maar hij is ook de liefdevolle vader die van ons houdt. Hij vraagt overgave, hij vraagt dan heel veel. Eigenlijk is dat het hoogste en het meeste wat wij kunnen geven. Maar God heeft ook het hoogste en het meeste gegeven dat hij had. Dus in de ontmoeting met de mens zien we dat God zich laat kennen in de weg van de overgave. God verlangt niet anders van ons dan dat hij zelf heeft gegeven. Hij heeft zichzelf in de overgave van zijn zoon uit handen gegeven. Dus met andere woorden, overgave is een term die ons heel dierbaar moet zijn. Dat is het handelen van God ingetekend, overgave. De structuur van de ontmoeting tussen God en mensen is die van de overgave. Zo doet God het. Zo is hij. Zijn wezen is liefde en overgave. Hij wil die gevende liefde ons schenken. Hij wil ons hart, maar hij geeft ook zijn hart. En dan, ja, dan mogen we ook zoiets als een tekst uit de Romeinenbrief lezen. Hoe zal hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen overgegeven, ons met hem niet alle dingen schenken. Met Christus alle dingen. Mensen, dat is zo onvoorstelbaar groot. Dat is zo rijk. Dat is zo barmhartig. Zo beschrijft Paulus zijn leven. De Heer Jezus heeft zich aan hem overgegeven. En dan ja, kon Paulus niet anders dan ook zichzelf handen geven. En zo komt ook de Heer vanmorgen naar ons toe. In deze coronatijd. Dat er zo ongelooflijk veel op ons afkomt. Dan komt de boodschap naar je toe. Ben jij bereid om jezelf uit handen te geven? Aan de Heer. Aan de Heiland. Die zichzelf gegeven heeft. Kunnen we dat omarmen? Kunnen we dat beamen? Is het waar voor ons? Kunnen we ermee instemmen? Vandaag vraagt de Heer het aan ons. Of wij het persoonlijk kunnen zeggen. Jezus is de Zoon van God. Die zich voor mij heeft overgegeven. En als we dat met ons hele hart kunnen zeggen. Dan keurt God ons zijn koninkrijk waardig. Wie zich met Christus laat kruisigen, zal leven tot in eeuwigheid. Wie verliest, die vindt. Amen. Zullen we samen bidden en danken? Heere onze God, we hebben de apostel Paulus horen zeggen dat hij tot het inzicht is gekomen dat de Heer Jezus zich voor hem heeft overgegeven. Dat Jezus hem zo heeft lief gehad. En hij is er door overweldigd. Heer, we danken u dat u hem van zijn narcistische instelling hebt bevrijd. En dat u ook ons wil bevrijden van allerlei dingen. Om ons bereid te maken om ons hart aan u te geven. Heer, geef dat het ook mag gebeuren. Als dat niet eerder gebeurd is. Dat we bereid zijn om u toe te laten in ons leven. Dat we gaan voor het koninkrijk. Dat we u lief hebben met heel ons hart, met heel ons wezen. Geef, Heer, dat we bereid zijn om uw weg te gaan in navolging en discipelschap. Want er is ons zoveel gegeven. Genade, liefde, onuitputtelijk. Heren, wij danken u voor zo'n liefde, zo'n genade. In Jezus Christus, onze Heer. Amen.